Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemelen en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 105, het eerste en het derde vers. Loof, loof, verheug de Heere der Heren en vraag naar de Heere en zijn sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. 105, 1 en 3. Stellen wij ons nu onder de tucht en onder de vertroosting van de heilige wet van de Heere. En we zingen in antwoord daarop uit Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden. Waarheid zijn des Heeren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Daarna wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 5, vers 1 tot 11.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, en Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem.
Gemeente, de tekst voor de prediking is ook het gelezen schriftgedeelte, Lucas 5, vers 1 tot en met 11. U ontvangt gelegenheid om de Heere uw liefdegaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen daarbij van Psalm 111, het tweede en het zesde vers. Des Heeren werken zijn zeer groot en zijn naam is heilig en geducht. 111, 2 en 6. In antwoord op de prediking zingen we van Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan mogen keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heere, van s mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. 119, vers 67 zingen we in antwoord op de prediking. Gemeente, waarom bent u nou naar de kerk gekomen vanmorgen? Met de vraag van die mannen uit Griekenland aan de discipelen: wij wilden Jezus wel zien. Zodat het uiteindelijk dat machtige wonder wordt dat de Heere zich aan je hart openbaart door middel van de prediking. En dan hopen we en bidden we, gemeente, als u nou anders naar de kerk gekomen bent, ouderen en jongeren, met helemaal geen gedachte van de Heere Jezus Christus, die zich door middel van zijn woord openbaart immers, dat u dan mag vallen voor die genadige Heere, onder de prediking. Als Hij zich aan je hart openbaart, dan gebeurt er toch wat straks gebeuren zal met Petrus, die jonge discipel, die visserman, die aan zijn knieën valt. En de Heere openbaart zich ook door middel van zijn woord. Dat is het enige middel waardoor Hij zich openbaart, op geen enkele andere wijze. Ik weet het wel, het boek der natuur, zoals dat vandaag het geval is. Prachtige zomerse dagen, al is er ook grote zorg. En al horen we zo geleidelijk aan wat zorgelijke geluiden van predikanten hier en daar en van wetenschappers hier en daar, die zeggen: we hebben toch zondag 10, het loopt allemaal niet uit de hand van de Heere, waarom is het al bijna 3 maanden zo droog, zodat de bomen de bladeren laten vallen, dat er bomen geel worden. Als je door het bos loopt, dan loop je bijna al zoals het in de herfst is, over de gouden straten van de afgevallen bladeren. Maar de Heere laat zijn woord prediken, ook nog vandaag. En door dat woord alleen zijn er die twee kanten van die ene zaak. De Heere openbaart wie Hij is, in zijn genade, in zijn gunst, in zijn trouw. En Hij openbaart ook wie Hij is in zijn schepping. God spreekt, Psalm 33, en het is er. Hij gebiedt en het staat er. God heeft alle dingen geschapen. Zonder uitzondering, schrijft Johannes in hoofdstuk 1 van zijn evangelie. En daarom de vraag, gemeente, waarom zijn we nou hier gekomen? Door dit stralend mooie zomerweer heen naar de kerk toe. Om Jezus te zien. En dan kan dat nog uitvallen naar twee kanten, want je kunt verlangen om Hem te zien zoals Hij vanmorgen tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Maar dan kom je toch voor de helft tekort, gemeente, en dat moet ook opgelost worden door de prediking van het evangelie, want Hij is niet meer op de aarde zoals Hij tot ons komt vanmorgen uit Lucas 5. Hij is in de hemel. En de schrijver aan de Hebreeën, die schrijft het zo vol triomf, mag je bijna wel zeggen, gemeente, als hij daaraan is. Wij zien Jezus, Hebreeën 12, vers 2, met eer en heerlijkheid gekroond. En dan moeten we die twee kanten van die ene zaak samenvoegen vanmorgen, om iets te verstaan van de prediking. Dat Hij en is de man van smarten, verzocht in krankheden, die wij niet zouden begeerd hebben, al zouden we hem vanmorgen zien. En dat Hij is de Zoon van God, de Koning der Koningen, die Johannes ontmoet op Patmos, en dan valt Hij als dood aan zijn voeten. die koning, die Heere, die we vanmorgen zien hier wandelende op de Via Dolorosa. De smartelijke weg, waarop we hem nooit hebben zien lachen, zelfs niet zien glimlachen, alleen maar wenen, vanwege de gevolgen van de zonde, van een volk dat naar God niet meer vraagt, en dat zijn eigen godsdienst gecreëerd heeft, om op de ladder daarvan te trachten zalig te worden. En daar is de Heere vanmorgen nog middenin, die Via Dolorosa. Het is wel een heel liefelijk beeld, gemeente. Nadat er wat er allemaal gebeurd is, u leest dat in de omgeving, we hebben het allemaal niet gelezen, maar de Heere is in de synagoge gekomen van Nazareth, daar heeft hij zichzelf geopenbaard door het woord dat hij God is, dat hij de beloofde, de voorlang beloofde is. Maar ze hebben dat niet geaccepteerd. En ze wilden hem van de rotsen afstoten, u weet het wel. Maar zijn tijd was nog niet gekomen en hij ging tussen hen door. En toen is hij gekomen verderop weer in een synagoge waar hij die bezetenen heeft genezen door die duivelen, door zijn machtswoord uit te werpen. En toen kwam hij in het huis van Simon in Capernaum, waar hij de schoonmoeder van Simon genas van die zware koorts. En zo, al gaande op die weg, op die Via Dolorosa, ontmoeten we hem nu in dat liefelijke beeld dat we ons zo goed kunnen voorstellen aan het meer van Galilea, het meer van Genezareth. 21 kilometer lang, 12 kilometer breed. Bijna net zo groot als het IJsselmeer. Waar ik vanmorgen nog aan moest denken, als je daar in de stilte staat bij het eerste hek op de dijk, in die vroege zondagmorgen. Wat een prachtige voorbereiding op deze prediking, gemeente. Want dan kun je er toch zomaar inkomen. Daar heeft hij gestaan, nee, niet bij het eerste hek op de dijk, jongens en meisjes, maar aan het meer van Galilea. En bij ons is het vlak en bij die noordenwind dan zie je Gaasterland en Enkhuizen aan de gezichtseinder. Daar heb je de bergen rondom het meer. Maar toch, wel dat liefelijke beeld dat we tegenkomen hier in hoofdstuk 5 van Lucas. Speciaal van Lucas. De arts, of de zielenarts, die door de Heilige Geest geleid weet wat hij moet schrijven om een volk te vertroosten, om een volk te bemoedigen, om een volk te vermanen ook. En dan leest u het met mij mee en er geschiedde als de scharen op hem aandrong. Voor dat woordje aandringen, daar staat hetzelfde woord als er een steen gelegd wordt op het graf. Aansluiten. Dan kun je je zomaar voorstellen, jongens en meisjes, dan staat de Heere Jezus daar met de discipelen aan de oever van het meer van Galilea en de scharen die zijn achter hem aangekomen, hoe langer hoe meer mensen, en die drukken hem bijna het water in. Ze lopen tegen hem aan, ze kunnen ook niet anders, want die erachter komen, die drukken de voorsten naar voren, ze kunnen bijna niet helpen dat de Heere Jezus met zijn discipelen en samen met hen in het water geduwd wordt. Waarom doen ze dat? Is er paniek uitgebroken of zoiets? Zoals je daar vandaag de dag wel van hoort. Als er opeens een aanslag ergens is of als er opeens brand uitbreekt, zoals onlangs die politieman die uit 3 of 4 hoog uit het raam sprong, omdat hij geen andere mogelijkheid meer had om je te redden. Nee, leest u maar met mij mee. Ze drongen op hem aan om het woord Gods te horen. En gemeente, dat is toch een heerlijk woord. Dat je aandringt, zoals we dat in het gebed ook mogen doen, tot de Heere en zeggen, Heere, wilt u mij nou uw woord verkondigen, uw zuivere woord, uw woord, dat het evangelie is, uw woord dat de wet is, dat de wet is en het evangelie, dat u zo liefelijk maakt, omdat u zelf dat woord verkondigt, ook door middel van uw dienstknechten, dat je op de Heere aandrukt, dringt, hebben we dat nou gedaan, gemeente? Nou eens eerlijk. Ben je nou bij de Heere geweest vanmorgen? En heb je hem gedrongen? Zo nauw gedrongen dat hij er met eerbied gesproken niet meer onderuit kan. En dat er maar één mogelijkheid is dat hij de zee door moet. En dat is in die zin een onmogelijkheid. En dat hij moet antwoorden. Gemeente, als dat nou zo is, dan zal de Heere ook antwoorden. Dan zal hij dat ook zeker doen. Want ze komen om Gods woord te horen. Toen hij stond bij het meer van Genezareth. En ik heb al gezegd, je kunt je dat zomaar voorstellen. Wat zou je er graag bij geweest zijn? Hij is immers de koning der predikers. Hij is de allerhoogste profeet en leraar. Hij heeft het woord Gods verkondigd. Zoals niemand het ooit verkondigd heeft, voor hem niet en tot het einde der dagen toe niet. Omdat hij zelf het zuivere woord van God is. Moet je je voorstellen, gemeente, het woord van God, zoals Johannes hem noemt in Johannes 1. Dat woord van God, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hij is de persoonlijking van het woord van God. Hij is zelf het woord van God. En hij heeft het woord verkondigd. De wonderlijke zaak, gemeente, je leeft er zomaar aan voorbij. Maar moet u nou eens bedenken waar we uit voortgekomen zijn. We zijn gekomen uit de val van Adam in het paradijs. En wie heeft toen in de allereerste plaats het woord verkondigd? Dat verlossende woord, dat belofte woord dat de eeuwen door daarna door de profeten verkondigd is geworden tot de volheid der tijden toe. God zelf heeft het allereerste na onze val het initiatief genomen om het woord Gods te prediken. Gemeente, wat is dat een machtig woord, dan zit ik al bij de inhoud van dat woord Gods, zoals er hiervan gesproken wordt. Het woord Gods, dat begint vanuit de hemel. Dat is vanuit de hemel gekomen, uit die verkiezende genade, uit dat eeuwige welbehagen van de Vader. En zo heeft hij zijn Zoon gezonden, als de verpersoonlijking van het woord, naar de aarde. En hij is op die wonderlijke wijze gekomen om mens onder de mensen te zijn, om te leven onder ons. En waartoe is hij gekomen? Om het woord te prediken. En wat was de inhoud van dat woord? In het begin, toen hij na de onthoofding van Johannes, u leest dat in het evangelie van Marcus, na de onthoofding van Johannes begonnen is te prediken in dat donkere Galilea. Bekeert u! Dat is een eenvoudige boodschap, niet mis te verstaan, gemeente. Bekeert u en gelooft het evangelie. Gelooft de blijde boodschap van hem die daar komt over de bergen van Gods genade, over de profetieën van Gods genade, onder de mensen. En datzelfde evangelie, dat klinkt later ook hier in ons schriftgedeelte. Dat is het woord Gods in een nutshell, in zijn samenvatting. Bekeert u En gelooft het evangelie. En toen heeft de Heere Jezus dat evangelie, jongens en meisjes, uiteraard uitgelegd. Met betrekking tot zijn eigen persoon. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wat een heerlijk woord heeft daar geklonken aan het meer van Galilea. Uit de mond van de zaligmaker zelf. Daartoe ben ik gekomen. Zou het er velen ontroerd hebben, gemeente? Die verwijzing naar zichzelf. Daartoe ben ik gekomen. Opdat zondaren genade zouden ontvangen. Opdat zondaren zouden zalig worden. Terwijl ze rampzalig zijn. Anders had ik niet te komen gehad. Zo hoor ik dan in gedachten de Heere Jezus prediken. Anders dan hoefde ik niet naar de aarde te komen om dit woord te prediken. Als je allemaal al zalig was, geloof het niet, zegt de Heere Jezus. Wat de fariseeën en de schriftgeleerden prediken in Jeruzalem en over heel Israël met hun leer. Om door eigen werk en door eigen krachten zalig te worden. Er is geen goed in de mens. Niemand doet goed tot niet één toe, maar God is goed. Gemeente, dat is nou in het korte prediking van de Heere Jezus geweest aan het meer van Galilea. En dat moet tot op de dag van vandaag. Vanwege dat eeuwig blijvende woord van God tot op de dag van vandaag de prediking wezen. En dan lezen we verder in dit gedeelte dat het onhoudbaar is om daar aan de oever te blijven, om ongestoord dat woord te kunnen prediken. Je kunt je dat wel voorstellen. Al die mensen dat aandringen op hem, die lijfelijke aanraking, zodat hij bijna valt, zou je je kunnen voorstellen. Maar dan liggen daar twee scheepjes, schrijft Lucas. En die zijn van Petrus en Johannes, van Jacobus en Andreas, hun bedrijfsgenoten. En dan gaat de Heere Jezus in een van die scheepjes. Vissers waren daar uitgegaan. Ja, je hebt niet veel fantasie nodig om het zomaar te zeggen om dat te zien. Ze zijn teruggekeerd naar de oever. En ze zijn uit het schip gegaan en sommigen zijn bezig met de netten. Er zullen er een paar gescheurd zijn misschien aan stenen of andere zaken op de grond van het meer. Ze zijn ze weer aan het herstellen, ze zijn ze aan het uitschudden, die visserluidjes, daar aan het meer van Galilea. En dan stapt de Heere Jezus in een van die scheepjes. U leest het en jullie lezen het in vers 3. En dat scheepje was van Simon, lezen we. Er wordt niet gezegd Petrus, zo ver is het nog niet. Het scheepje was van Simon, van wie hij de schoonmoeder net had genezen van die zware koorts. Simon, die alweer bezig was, die bedrijvige Simon, met het werken, met het bezig zijn. Ze waren de hele nacht aan het vissen geweest. En vanuit dat scheepje gaat de Heere Jezus verder. Hij zit, zoals toentertijd gebruikelijk was, de rabbi zat, dat was in de eerste tijd van de christelijke kerk ook zo, in die beginjaren, de rabbi zat, daar komt het woord katheder vandaan. Dat is een stoel waarop de paus nog zit, als hij ex cathedra spreekt, de leer van de kerk. De rabbi zat en het volk stond. Dat is net andersom als dat wij gewoon zijn. Het volk dat staat daar, in die begintijd van de christelijke kerk, onder Ambrosius, die welsprekende voorgangers en bisschoppen, stonden ze soms uren gemeend. Uren, jongens en meisjes. Ze konden er geen genoeg van krijgen. En zo staan ze hier op het strand aan het meer van Galilea. En ze horen naar het woord. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de prediking, dat is vanmorgen ook zo, jongens en meisjes. Straks dan klinkt het amen, dan kun je weer naar huis. En zo is het hier ook. De kerk is eigenlijk afgelopen. De Heer Jezus heeft bij wijze van spreken amen gezegd. We lezen: en als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon. Maar daar moeten we ons wel iets bij voorstellen. Het scheepje is van Simon. Simon is de schipper, om het zo maar te zeggen. Maar de Heere Jezus die verzoekt Simon. Simon, de Heere Jezus niet. Want ze hadden de hele nacht overgearbeid en ze hadden niks gevangen, lezen we in dit gedeelte. Maar de Heere Jezus verzoekt, daar staat hij bidt, Simon, om af te steken naar de diepte. En om het net overboord te werpen. En wat antwoordt Simon dan? Meester, we hebben... Ja, ik denk dat Simon denkt van, wat zullen we nou beleven? Nou zal een timmerman, een ervaren visserman, zeggen wat hij doen moet. Hij komt nu op het terrein van Simon. En Simon die zegt, we hebben de hele nacht over gearbeid. En voor arbeid staat een woord dat betekent moeitevolle arbeid. Ze hebben er zwaar werk aan gehad. En dat de hele nacht. Tussen haakjes. Hij had wel de hele nacht in de weer geweest, zoals wij dat dan zeggen. Maar hij was evengoed naar de kerk. Hij zat evengoed bij de Heere Jezus in de boot. Hij zei niet, Heere Jezus, nou zijn we wel even aan slapen toe. Nou zijn we wel even aan rusten toe. Nee, hij werd gevangen al voordat de vis gevangen wordt straks door het woord van de Heere Jezus en door de genade van de Heer. Hij kan het niet nalaten, toch, na een zware arbeid in de nacht, zonder dat ze geslapen hebben, toch bij hem in de kerk te zitten. Hoe zit dat bij ons gemeente? Dat is nou weer zo'n toepassing. Allerlei excuses kun je hebben om niet naar de kerk te gaan. Maar het heeft alles te maken. En je kunt dan de excuses horen hoe lief ik hem wel niet heb. Met een streepje onder het woordje niet. Gemeente, als de Heere werkelijk je persoonlijke... Die persoonlijke liefde bewijst, als die vonk overslaat, dat is echt waar, jongens en meisjes, jonge mensen, ouderen. Ja, al was het dan 5 keer kerk op zondag. Dan wil je gewoon zijn stem horen. Dan gaat je hart ernaar uit, dat is toch zo, u en jij, die de Heere door genade mag kennen, die de liefde van de Heere uitgestort is in uw hart, dan is het je toch om hem te doen. Dat kan toch niet missen, gemeente. En als je dat nou nog mist, dan word ik je vanmorgen aangeboden, wat Petrus ontvangen heeft, zonder dat hij het misschien zelf nog wist, maar het was in zijn hart, ik moet bij Jezus zijn, en ik moet bij Jezus blijven, en Heere, openbaar uzelf aan mij. Allemaal gewerkt door de Heilige Geest. Nee, wij zoeken Jezus niet, maar hij zoekt ons ook vanmorgen. Hij zoekt u, jou en mij, iedere keer weer op, bijzonder in de prediking van het evangelie. En wat is daar dan de vrucht van? Petrus zegt niet, nou ja, dat hoeven we niet te doen. Hij gaat niet met de Heere Jezus argumenteren. De Heere Jezus geeft hem opdracht. En dan gaat Petrus op uw woord. Wij hebben de hele nacht gearbeid en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat is vrucht, gemeente. Dat zo'n ervaren visserman tegen een timmerman zegt. Op uw woord zal ik het net uitwerken. Dat is nou uitwerpen, dat is nou vrucht. En daar ontmoeten we een kernwoord in de schrift. Gehoorzaamheid aan het woord. Niet redeneren, niet argumenteren, maar met een hart waarin de bede door Gods geest gewerkt is. Spreek, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. En dan zegt de Heere, tot deze ga, zegt die Romeinse hoofdman. En hij gaat en tot die andere, kom en hij komt. En dat wordt nog heerlijker, gemeente. Want in de weg van de gehoorzaamheid aan het woord zul je Gods wonderen zien. Zul je hem zien. Zo lezen we dat hier ook in dit gedeelte. Simon antwoordt in vers 5. Meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid niet gevonden, niet gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, zie het gebeuren. Ze zijn afgesteken van de wal. Ze hebben de netten uitgegooid. Ze hadden er eigenlijk geen hoop op. Ze hadden alleen maar gehoor gegeven aan het woord van de Heer Jezus. En ze werpen de netten toch uit tegen beter weten in. En schrijft Lucas, vingen ze een grote menigte vissen. Dat hun net, en in de grondtaal staat dan een woord dat betekent bijna scheurde. Het begon te scheuren. Daarom roepen ze de hulp ook in van die anderen. Gemeente, hier ontmoeten we nou het allerdiepste geheim wat straks de apostel Paulus een openbaring, een verborgenheid noemt. Want de Heere heeft die vissen naar die plaats eerst beschikt. Geloven we dat, gemeente? Dat hij die vissen heeft aangestuurd naar die lege plaats waar ze de hele nacht niks konden vangen. Geloven we dat naar zondag 10? Dat hij zorgt voor droogte, voor regen, voor hitte, voor koude, voor zomer, voor winter. De Heere regeert, ook deze Heere, aan het strand van Genezaret. Hij regeert, hij zendt die vissen daar naartoe, hij gebiedt die vissen en ze komen naar zijn wil. Maar gemeente, als je dat geloof mag ontvangen van deze Heere, die de koning der koningen is, en die gezegd heeft, ik heb alle macht in de hemel en op aarde, wat verandert dan ook je geloof, wat verdiept zich dan ook dat geloof, wat verhoogt en daalt neder dan ook dat geloof, dan wordt dat een geloof waarvan hij de inhoud is, van wie je gelooft dat hij spreekt en het is er. En dat hij gebiedt en het staat er. En als de Heere je dan op je gebeden iets onthoudt, dan geloof je, dat onthoudt hij ook door zijn macht en door zijn kracht. Het is beter dat ik het niet ontvang, dan dat ik het wel ontvang. Dan geloof je de wijsheid van de Heere, omdat je gelooft in de genade en in de barmhartigheid van de Heere. Dat je gelooft dat hij altijd het goede met je voor heeft en niet het verkeerde. Gemeente, hebben we nou dat geloof ontvangen? In beginsel, het is een krakend geloof, het is een aangevochten geloof. In elke omstandigheid is dat weer, zeg maar, die zorg, maar ze dragen die zorg gedurig naar hem toe, omdat ze het altijd weer leggen in zijn hand, zoals Petrus dat hier in beginsel doet. Hij werpt zijn zorg bij de Heere. We hebben de hele nacht over gearbeid en niets gevangen, maar op uw woord. En dan vangen ze al die vis. En waar verblijft Petrus zich dan in? Dat hij straks naar de afslag kan om een rijke buit te verkopen. Gemeente, als je Jezus ziet, dan wordt al het andere zo betrekkelijk. Zien we dat wel? Hij ziet Jezus. Hij denkt niet meer aan die vis. Hij denkt niet meer aan die netten vol. Hij denkt niet meer aan die scheepjes die bijna zinken vanwege de veelheid van de vis. Hij ziet Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij ziet in deze armzalige armeling God zelf. Jezus openbaart zich hier als God aan Petrus en de andere discipelen. Had hij dat dan niet gedaan? Had Simon dat dan niet gedaan? Zijn moeder was genezen. Duivelen uitgeworpen. Hij was er overal getuige van geweest. Ja, maar hier komt de Heer Jezus op zijn specifieke terrein. Waarvan hij als ervarene wist, het is onmogelijk. En nu ziet u wat onmogelijk is bij mensen. Dat mogelijk is bij God. Dat in de weg van de gehoorzaamheid, en ik kan daar verschillende voorbeelden van aanhalen vanuit het woord gemeente, de Heere zich openbaart aan harten van zondaren. Dan geeft de Heilige Geest je ogen op hem te zien. En dan wordt al het andere betrekkelijk. Namelijk in betrekking tot hem. Dan beleef je de dingen anders. Dan ben je niet meer bezig van beneden naar boven. Maar van boven naar beneden. Dan zit je als het ware in een stadion. En dan zie je het spelersveld door het geloof. En dan weet je hoe de dingen gaan bij God. Vanuit de hemel. En dan weet je hoe het ook dan gaat in dit leven. Het zal altijd goed komen, want de Heere is God. We lezen het hier in vers 8. En Simon Petrus dat ziende, dat woordje dat staat niet in het Grieks. Ik vind dat het ook een beetje ontkracht, zeg maar. Er staat, en Petrus ziende. En dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat hij er helemaal bij is. Dat hij niets en niemand anders meer ziet. Hij ziet het niet als in het voorbijgaan, zoals je een etalage kunt langslopen en je later dat niet meer herinnert. Maar hij blijft staan en hij buigt zich voorover, figuurlijkerwijs zeg maar uitgelegd. En hij kijkt goed toe, vergetende al het andere. En Petrus ziende. En als je dat overkomt, gemeente, dan gebeurt er ook wat er bij Petrus gebeurde. Dan valt hij aan de knieën van Jezus. Heel die omstandigheden, al die vis, heel dat wonder. Het gaat hem niet om het wonder, maar om Jezus. Om de openbaring van de Heere Jezus aan zijn ziel. En dan valt hij aan zijn knieën, gemeente, niet aan zijn voeten. Maar aan zijn knieën, dat is zo'n ontroerend beeld, want de knieën, ja, die liggen wat dichter bij het hart, is het niet zo. Bij het hart van de Heere Jezus. Dan lig je bijna aan zijn boezem. Gemeente, hier hebben we die aan de ene kant overvloeiende genade voor de grootste der zondaren, maar ook dat overvloeiende, die overvloeiende liefde tot de Heer Jezus. En u mag er rustig bij weten, het is mijn eigen worsteling. Dat ik tegen de Heere zeg, Heere, hoe kan ik u nou lief hebben? Als ik u niet ken. Dat is toch zo, gemeente. Je kunt godsdienstig in de kerk zitten. En koud nog warm worden. Dat is echt. Maar als je hem ontmoet, als hij zich aan je ziel openbaart, dan vergeet je als het ware, net als de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, je watervat. Dat allerbelangrijkste in dat oosten, dat kon ze niet missen. Water is onontbeerlijk, we merken het ook vandaag. Maar die vrouw vergeet het en ze rent het plein van Sichar op en ze zegt, kom, zie de mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Gemeente, als je hem ontmoet, als je hem door genade mag kennen, dan heb je hem ook lief. Psalm 9 vers 11 zegt, dan vertrouw je ook je leven toe aan hem. In leven en in sterven. Echt waar. Dat doet de Heere zelf. Dan maakt hij er los van alle verbanden. En dan geeft hij openheid naar hem toe. We noemen dat vrijmoedigheid. Om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Dat is bevrijdend, gemeente. Dat is bevrijding. Dat is in hem en met hem zijn. Dat is hem kennen. Ja, en dan gebeurt er toch iets vreemds bij Petrus. Dan bidt hij niet, Heere, blijf bij mij. Dat is wel in zijn hart natuurlijk. Dan bidt hij niet, Heere, in eerste instantie, vergeef mij. Dat is natuurlijk wel in zijn hart. Dan bidt hij niet, Heere, laat mij de uwe zijn en u de mijne. Dat is wel in zijn hart, maar hij bidt het niet. Hij bidt, Heere, ga uit van mij. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen? Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens, dat is de reden. Dat is de reden. Hij kan niet anders bidden. Nu hij God heeft ontmoet. En God en hij passen niet bij elkaar. Hij is een zondaar. Dat gaat diep, gemeente. Dan heb je niks meer over. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan zeg je, Heere, ga uit van mij. En je bedoelt het met Jacob aan de Jabok. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Gemeente, herken je daar nou iets van? Deze machtige geschiedenis van God, want zo begint vers 1 immers. En het geschiedde. Gods geschiedenis, ook vanmorgen, onder de verkondiging van het evangelie, door een van zijn dienaren, dat unieke moment op de kruispunten tussen leven en dood, waar de Heilige Geest zijn werkvloer heeft, in het midden van de gemeente, waar doden levend gemaakt worden. Ja, lezen we in Johannes 5, waar doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Horen we erbij, gemeente, bij de prediking van het evangelie, waarin hij zelf de inhoud is, waarin hij zelf het fundament is, waarin hij zelf die ene naam onder de hemelen gegeven is onder de mensen, door welke wij moeten van Gods wegen zalig worden. Hij wordt ons weer verkondigd, gemeente. En het kan zomaar eeuwigheid zijn. Is er weer dat meisje wat aangereden is? Ik heb er verder niks van gehoord, maar het leek niet zo best te wezen. Ben je zomaar je kind kwijt. Zoals in de gemeente daar ook wel van geweten wordt door sommigen. Wat is het dan noodzakelijk om juist ook deze Heere Jezus, die God en mens is, aan te lopen, ook voor onze kinderen, maar ook voor onze jonge mensen. Lees de advertenties maar in de dagbladen en in de weekbladen. Alle leeftijden, wat dat betreft zijn we even oud, gemeente. En het woord Gods wordt in het heden van Gods genade nog verkondigd. Dat is een goudmijn ten leven. En de Heere zegt, kolf van mij, goud beproefd komend uit het vuur. Op de markt van de vrije genade. Gemeente, wat een heerlijkheid. Wat een genade, wat een gunst van God. Om hem tot in alle eeuwigheid daarvoor ootmoedig dank te zeggen. De Heere leidt de zijnen op verschillende wijzen. Misschien zijn er ook vanmorgen die zeggen, ja dominee, ik mag de Heere door genade in beginsel kennen. Maar dit diepgaande heb ik zo niet meegemaakt. Nee, dat kan. De Heere maakt geen blauwdrukken. De Heere maakt geen confessiechristenen. Ieder van ons is uniek, ook voor hem. Misschien ben je op een meer evangelische wijze bekeerd geworden. Misschien op een meer wettische wijze. Maar het gaat erom, heb je nou hem leren kennen? Heeft hij zich aan je ziel geopenbaard? Dat is het punt, gemeente, waar het om gaat. Je mag de kerk niet uitgaan als je hem vanmorgen niet hebt ontmoet door zijn geest en door zijn woord. Want dan ga je je dood, je eeuwige dood, tegemoet. We lezen hier, verbaasdheid heeft ze aangegrepen, ook alle anderen, verbaasdheid. In het Grieks staat ontsteltenis, ze zijn er van ondersteboven. Ja, natuurlijk zijn ze er van ondersteboven. Het zijn weer andere mensen geworden. Ze zijn weer anders op de weg achter de Heere Jezus aan. Er is hun weer iets ontnomen dat hun in de weg zou staan om de roep van de Heere Jezus te volgen. Om achter hem te komen en alles te verlaten. De Heere doet alle dingen, gemeente. Hij ruimt echt wel op wat wij niet kunnen gebruiken op weg naar de eeuwigheid. Dat doet hij echt wel. Dat is soms een pijnlijke zaak. En dat gaat soms ten koste van je portemonnee. Maar als je de Heere maar hebt, daar zal het dan maar om gaan, gemeente. En dan roept de Heere in deze weg zijn discipelen. Ja, ze hebben een hele bijzondere taak gekregen. Het zijn de latere apostelen. En daarom geeft de Heere hem vanwege die bijzondere weg ook eerst een belofte. Hij had het hun al gezegd. Ik zal u vissers der mensen maken. Maar nu is het moment gekomen dat die belofte voor hen werkelijkheid gaat worden. En we lezen, en als ze de schepen aan land gebracht hadden, verlieten zij alles. Zet nou eens een streepje onder dat woordje alles. Een vader, Zebedeus, lezen we in een andere evangelie van Johannes en Jacobus. Hun werk, hun huis en gezin. Ik heb het al gezegd, gemeente, het is hier een hele bijzondere roeping. Niet allen worden daartoe geroepen, maar het gaat er wel om dat je hem lief hebt boven alles. Dat je toch alles verlaten hebt. Dat je er los van komt. Dat je zegt, Heere, als u er maar bent en als ik u maar heb, dan is er ook in dit weerbarstige leven die troost, gemeente. In dingen die je kan overkomen. Als je het bericht krijgt, zoals onze zuster waarvoor we gebeden hebben. Met alle onzekerheid die daarin is. En niet alleen in deze gemeente, maar in alle gemeenten. In de ziekenhuizen, in de tehuizen. Maar als de Heere er maar bij is. Hij weet wat goed voor mij is. En dan mag ik het vertrouwend in zijn hand geven. En daarom zegt de Heere Jezus vanwege dat moeilijk en weerbarstige werk. En voor Petrus zal het uitlopen op de dood, net als voor Paulus straks. Vrees niet. Vrees niet. Gij klein kuddeke. Want de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt niet meer tegen, maar met mij. U vertroost mij. U richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijen. Gij zalf mijn hoofd met olie, mijn beker is overvloeiende. Dan is dat in alle omstandigheden van het leven, straks ook voor Petrus en de apostelen, maar voor al Gods volk, voor die kleine kudde, die uit ontelbaren zal bestaan straks, omdat hij hun herder is. omdat Hij, Jezus, is Zoon van God en Zoon des mensen, met eer en heerlijkheid gekroond. En gemeente, als nou dit woord volkomen, ik bedoel het woord van de Heer Jezus aan de oevers van het meer van Galilea, en verder gebracht door al zijn discipelen en al zijn dienstknechten, als dat grote amen erop zal klinken, als de prediking zal zijn afgelopen, omdat Hij geopenbaard wordt van de hemel, zal dan deze prediking ons tot een eeuwige zaligheid worden. Dat het mag klinken straks. Stel je voor dat de Heere komt aan de oevers van deze wereld met de wolken des hemels. En dat Hij je Heere werd onder de verkondiging van zijn woord. Dat je Hem lief hebt. Dat je in beginsel van alles los bent. Dat je Hem niet verlaten hebt, maar dat Hij jou heeft vastgehouden. En dat je zegt, Heere, ik mag de Uwe zijn en U de mijne. Wat een toekomst, gemeente. Dan straks te staan aan de glazen zee, voor de troon van God en van het Lam, om eeuwig te zingen van zijn genade, van zijn goedheid. Dat Hij niet is uitgegaan op de beden van Petrus, maar dat Hij gebleven is, omdat Hij al zijn woord heeft waargemaakt. Amen. We willen samen de Heere bidden en danken. Barmhartig en genadige Heere, schenk ons dat wij U danken en dat wij U aanbidden. Opdat wij geen beeld van U maken, Heere, van beneden uit. In onze eigen gedachten. En dat beeld voor U houden. Wat een levensgevaarlijke zaak, Heere. Maar wilt U uzelf aan onze harten, aan onze zielen openbaren, opdat wij U recht kennen. Door Uw woord en door Uw geest. Als de enige en de waarachtige God. En Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt. Want dat is het eeuwige leven. We zeggen U naam ootmoedig dank, Heere. Dat U ons deze morgen schonk in het heden van Uw genade. Ga met ons, als we de kerk weer verlaten. Wilt U ons vanmiddag weer samenbrengen, Heere, als U ons opnieuw samenroept. Om weer naar dat woord van U te horen, dat levenwekkende en levendmakende woord. Heere, wilt U ons dat schenken, niet op grond van enige verdiensten. Maar vanwege Uw genade, in de Heere Jezus Christus, Uw Zoon, geopenbaard. Wij bidden het U, in Zijn naam. Amen. Wij zingen dan nog van Psalm 111, het vierde vers. Hij heeft de kracht van Zijn werk getoond aan het volk, waarbij Hij gunstrijk woont. Verhef dan nu uw harten tot God en ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u zijn vrede. Amen.